Gaat nog.
Hallo, hier Katelijne Wildervank. Ik ga een podcast opnemen samen met René. Hallo René.
Hallo. Hallo.
En soms plannen we een podcast en deze kwam heel spontaan zo op. Want we zaten, zoals we wel vaker doen, een beetje zo te kletsen en te bellen. En eigenlijk waren we allebei een beetje aan het mopperen. Aan het snibben. En we waren
Klagen.
We waren aan het klagen. We waren er een beetje klaar mee. En ik was aan het mopperen. Over dat mijn dochter maar 1 lesuur van 3 kwartier in de week heeft op school. Dat het mijn oudste zo niet, eigenlijk niet op vakantie met zijn vrienden kan. Want je kan niet boeken met als je geen familie bent. En we waren wat dingetjes met collega's dat je het niet zo smooth kan afstemmen als het normaal gaat. En we waren een beetje, we zijn er klaar mee. En toen dachten we, waar zijn we klaar mee? Nou, eigenlijk zijn we er klaar mee dat al het contact anders en op afstand loopt. En dat dat ingewikkeld is en waarom dat ingewikkeld is. En voor ons geldt eigenlijk, als we dingen snappen, wordt het alweer rustiger. Alleen al doordat we dit nu zitten te vertellen, merk ik dat al in mijn lijf. Dus we dachten, nou, we nemen je eens mee in op alle neurologische niveaus, in alle hoeken en gaten van je leven. Hoe beïnvloedt het jou dat het zo veranderd is hoe je contact maakt met mensen?
Of geen contact maakt met mensen.
Ja.
Of anders contact maakt met mensen.
Ja.
Of dat je geen fysiek contact meer maakt met mensen. Of maar met een heel beperkt aantal mensen.
Ja, ik merk dat als je dat zegt, dat ik dan zelfs een beetje verdrietig ben. Want René was een van de weinigen waar ik dan alweer een hugging relatie mee had. En dan heeft ze een kriebeltje in de keel. Wat, ja, dan zijn we weer voorzichtig. Dus nu zitten we weer op de Zoom en zo. En denk, oh ja, dus zo belangrijk is het voor mij ook. Ja, contact, contact. Het gaat allemaal over contact, dat er zoveel anders is en ingewikkeld is. En daar gaan we deze podcast over doen.
En blijkbaar ook vind ik het interessant dat het nog het vooruitzicht hebben gekregen van onze overheid, zeg maar, of van onze regels, of hoe je het allemaal maar wil noemen, dat het nog een hele tijd gaat duren. Dus
ja.
Ik had zoiets van, ja, ik kan het allemaal wel aan als het noodzakelijk is of zo, en op een korte termijn. Maar nu het lijkt alsof dat nog, weet ik veel hoe lang gaat duren, dan word ik er ook heel onrustig van. Dat vind ik ook een interessante. Dus het blijkbaar de tijd en het vooruitzicht dat het ook nog weer een keer meespeelt.
Ja. Ja. Dus wat missen we op dit moment? En hoe komt het dat we dat missen? En waarom is het zo belangrijk? En nou ja, ik zei al, dat zit op alle neurologische niveaus. Laten we gewoon heel, heel plat beginnen. Op het moment dat je met collega's in een ruimte zit en je wil even iets afstemmen of er gaat even iets niet helemaal lekker of wat dan ook. Ik merk dat dat al heel anders is om daar iets over te zeggen dan dat je een mailtje krijgt en dat je vindt dat iets net niet helemaal lekker gegaan is. Dus dat je terugziet van kan het anders en ik weet hoe jij dat hebt, maar zodra ik dat doe, dat ik een mailtje terugtyp van, joh, ik vind het toch niet helemaal handig hoe je dit op de website geplaatst hebt, kan het die kant op, dat ik dan meteen al in mijn lijf in een soort schrik ga van, nee, ik heb toch niet te veel kritiek, ik ben toch niet te negatief. Dus ik ben al een ja-zegger, dat ik alles mooi en prachtig vind. Dat hebben mensen misschien niet door, maar van binnen ben ik een enorme, van buiten ben ik een enorme ja-zegger. Maar ik word bijna nog meer een ja zeggen omdat ik het zo lullig vind om te zeggen dat ik iets niet goed vind. Terwijl als ik zo in contact ben met iemand, dan kan je met alle trucs die we er misschien ook bij hebben, met een satiercategorietje daar en een kwinkslag zus en een beetje humor of een lief glimlach zeggen, zet het even daarboven in plaats van, of doe even een andere lettertype, want volgens mij is dat mooier. Dus daar mis ik iets in.
Ja. Of in WhatsApp-groepen, dat is hetzelfde. Dus mijn mening geven in een WhatsApp-groep ergens over, of een idee opperen. Je mist natuurlijk een heel stuk communicatie. We zetten in NLP van, er zijn 3 belangrijke onderdelen voor die communicatie. De woorden die je gebruikt en natuurlijk je hele lichaamshouding, je gezichtsuitdrukking, de toon van je stem. En dat weten we, dat in schriftelijke communicatie, dat je dat eigenlijk allemaal mist. Dan hebben we natuurlijk nog wat emoticons. Maar het komt zo het wordt zo plat. Er zit alsof er geen diepgang in zit, alsof er geen nuance in zit, alsof er... en trouwens, als het terugkomt ook. Dus als ik iets zet in een appgroep, maar ook als er iets terugkomt, dat mijn hoofd nog harder aan het werk gaat met hoe moet ik dit interpreteren dan normaal al in contact. Hè? Want dat is natuurlijk wat we ook doen in contact, dat we bezig zijn, hele onbewuste processen zijn, dat zijn we bezig in te schatten van, oké, wat zegt iemand nou werkelijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Oh, er komt een glimlachje bij. Ja, dan zullen ze me wel begrijpen. En we zeggen natuurlijk in NLP niet invullen voor een ander, hè, Nivea. Maar we kunnen niet anders als mens om wel in te vullen. En daardoor loopt het vaak ook wel weer goed.
Maar dat is wel leuk wat je nu zegt, want ik zit dan nu in te vullen dat iedereen zich bewust is van hoe die contact maakt en hoe die met zijn fysiologie en tonaliteit een boodschap wat kan verzachten enzovoort. Maar volgens mij, want jij geeft nog heel veel NLP practitioner opleidingen, ik op het moment niet. Volgens mij heb jij de ervaring dat ook dat eye-openers zijn voor mensen over dat contact niet alleen maar iets is van dat is er, maar dat het ook iets is waar je iets in... Ja, doet. Klopt dat? Wat zie jij in trainingen rondom het thema contact gebeuren?
Dat is wel een mooie open brede vraag. Wat zie ik in trainingen allemaal rondom contact gebeuren? Nou, als we het even hebben over die fysiologie en tonaliteit en woorden. Ja, dat is een eye-opener voor mensen. Natuurlijk weten we wel met z'n allen dat lichaamshouding en dat soort dingen belangrijk zijn. En hoe je iets brengt en hoe je de boodschap brengt en dat soort dingen. Maar we hebben dan bijvoorbeeld altijd het grapje. Dan ga ik bijvoorbeeld heel boos kijken. Ga ik voor de groep staan, ga ik heel boos kijken. En met een hele harde en boze toon zeggen dat ik ze ontzettende leuke cursisten vind. En wat komt er nu over? En wat moet je dan beantwoorden, terwijl ze op zich weten natuurlijk dat het een grapje is? Ja, dat je gewoon boos op ons bent. Ja. Dus dat is wel interessant. Dus blijkbaar als ik een boos gezicht trek, mijn wenkbrauwen frons en wat steviger gaan staan en mijn stem wat steviger gaan doen, en ik zeg dat het hele leuke cursisten zijn, dan komt dus die hele inhoud niet over. Dus de verpakking van woorden is ongelooflijk belangrijk om die woorden te laten overbrengen en om dan dus werkelijk over te brengen in het contact wat je werkelijk wil overbrengen bij de ander.
Ja, en andersom dus ook, dat als je hele onaardige dingen op een hele vriendelijke manier gaat zeggen, dat het ook maar afwacht is welke van de twee overkomt. Dat is iets waarvan ik denk dat veel managers daar ook wel gedoe mee hebben. Dat het lastig is om feedback te geven op dingen die je niet zo goed vindt. En dat je dat dan zo vriendelijk gaat doen dat iemand naar buiten gaat met het gevoel dat het een hartstikke goed functioneerend gesprek is geweest en dat de boodschap eigenlijk niet aangekomen is. Ja. Maar toch vraag ik even door. Want ik weet van mezelf dat bij mijn NLP practitioner rapport, wat een woord is voor contact, dat een mega eye-opener was. En dan denk ik, hoe kan dat nou dan zo geweest zijn? Want ik was echt geen volstrekt sociale idioot. En kennelijk is het onderwerp zit er niet voor niks in. Dus waarom is rapport en contact maken voor mensen dan zo'n eye-opener?
Omdat we denk ik niet geleerd hebben, omdat contact is, even terug naar de basis, contact, Brené Brown zegt het, hè, verbinding, contact, dat is waarom we hier zijn als mensen. It is the essence of the human experience, zegt ze. Nou, ik vind dat nogal niet wat, hè, de onderzoekster Brené Brown, die alleen maar hiermee bezig is. Dus het is onze essentie. Dus contact en verbinding voelen en hebben en met elkaar zijn, erbij kunnen horen. Dat is ongelooflijk belangrijk voor ons. En tegelijkertijd willen we autonoom zijn als mens. En dat is eigenlijk een beetje een tegenstelling. Dus we willen verbinding en contact en samen. En tegelijkertijd willen we ook autonoom zijn en onszelf zijn en kunnen uitspreken wat we willen enzovoort. En dat is elke keer kan dat een struggle zijn? Ik zeg elke keer, maar dat kan een struggle zijn. Als het automatisch makkelijk gaat, dat ik, hè, met jou ben ik heel makkelijk in contact, in rapport. Dus ik kan samen met jou zijn en ik kan in verbinding zijn. We kunnen het niet met elkaar eens zijn, we kunnen het met elkaar eens zijn. Maar we voelen dat we dat het altijd goed is. Dus ik kan autonoom zijn, jij kan autonoom zijn en we kunnen tegelijkertijd samen zijn. Nou, dan is rapport, dan is contact, dan is het er automatisch. Dan is het er gewoon. Ja. En dat voelt lekker.
Ja.
Dus ga maar na al die mensen waarmee je gewoon zo makkelijk mee in contact bent. Of dat je met aan één woord genoeg hebt. Al dat soort mensen, daar ben je waarschijnlijk helemaal lekker senang mee, in rapport mee. Kan je en jezelf zijn en tegelijkertijd samen zijn.
Hmm.
En ja, er zullen ook een hele berg mensen zijn waarmee je dat niet automatisch hebt. Waar je wat meer moeite voor hebt te doen om dat te doen. Nou, en dan heb je... En waarom is rapport dan een eye-opener in de NLP practitioner? Is dat je er dan gaat achterkomen van... Oh ja, maar hoe doe ik dat op het moment dat het niet zo goed lukt? En waar loop ik dan steeds tegenaan?
Ja, ja, dat is
want
mooi.
Als er, dus,
ja, want ik merkte bij mezelf... dat de situaties waarin het niet zo lukt, zijn inderdaad lukte. Zijn de situaties waar er sowieso meerdere mensen zijn. Dus als ik iets ingewikkeld vond, was het om tegelijkertijd op meerdere mensen afgestemd te zijn. Dat is ook wel grappig, want daar heb ik eens een keer een gesprek met Richard over gehad. Die zei van ja, het is alsof je... je kan in contact zijn met iemand. Dan is het alsof je één frequentie op de radio moet opzoeken. En dat is een hele fijn, als je die gevonden hebt, is dat een hele fijne frequentie en dan loopt het gewoon. En hij zegt, als je met 10 mensen gewoon ergens zit, dan moet je de hele tijd andere frequenties zoeken. En dat vindt hij leuk. En ik vind dat dodelijk vermoeiend. Dus ik vond het echt een eye-opener dat iemand dat echt leuk kan vinden om de hele tijd te zoeken naar, nu moet ik echt een kwartje omhoog, nu moet ik een halfje naar beneden. En dat hele afstemgedoe. Wat ik gedoe vind en wat hij de vreugde van het leven vindt, zeg maar. Dus dat zit er natuurlijk ook onder. Welk soort van contact met welke mensen vind je leuk? Wanneer gaat het makkelijk? Met hoeveel mensen gaat het makkelijk? En wat past bij jou? Want het heeft mij heel veel rust gegeven om te beslissen van... nou, dat op al die frequenties afstemmen, dat past dus gewoon niet bij mij. En ik ben er niet handig in. Ik wil er ook niet eens meer handig in worden. Laat maar lekker. Dus ja, dat vind ik overigens wel fijn van deze tijd, dat ik dat gedoe niet heb.
Ja. Dat je meer je eigen natuurlijke zijn mag zijn.
Voor mij, ja. Maar hij wist het natuurlijk, dus dat is ook weer. Ja. En waar ik ook aan moest denken was, je zal maar als kind... Ik kijk dan nu naar hoe het... Want we hebben het steeds over het missen van contact, de noodzaak van contact. Dus dan zie ik bijvoorbeeld bij mijn dochter... die heel veel met autonomie heeft, dus ik moet het niet in mijn hoofd halen om haar ergens bij te helpen of wat dan ook, hoe ingewikkeld het is dat degene waar ze normaal haar peers dus heeft, de school, dat die vorm van contact wegvalt, want haar autonomie wordt dus niet meer gevoed op een of andere manier, dat ze het niet bij papa en mama hoeft te halen als ze iets niet snapt of niet weet of een gekkigheidje wil uithalen. Of ze heel erg op ons terug moet vallen en dat ze dus het contact van de gelijken, waar autonomie en verbinding een ander spelletje is dan met je ouders, ja, dat wegvalt. Dus dat is wel iets waar ik bezorgd over ben.
Ja, en als je dan ook nog eens een keer kijkt naar de puberleeftijden, de tienerleeftijd, dat is bij uitstek, weten we, een leeftijd waarin je je peers nodig hebt om steeds meer jezelf te worden, om je eigen waarden te ontdekken. Volgens mij vertelde je dat je net een podcast over waarden met Jo hebt opgenomen.
Ja.
En een van de dingen die we daar van daaruit ook weten, is dat er zo'n fase komt in die tienertijd, dat je verder die waarde van jezelf aan het vormen bent, de dingen die je belangrijk vindt. En dat doe je juist onder andere met je peers, met je medetienergroepen. En ga je als het ware de waarden die je van huis uit hebt meegekregen ook nog eens een keer checken in de wereld. Van hey, hoe doen vriendjes en vriendinnetjes dat dan allemaal? Hoe doet een sportclub het? Hoe doen ze het eigenlijk hier op school? En in één keer merk je van, goh, de waarde van mijn ouders zekerheid, dat is natuurlijk allemaal onbewuste processen, dat is wel leuk. Maar ik merk dat ik in één keer ook mag ruiken aan vrijheid of zo. En dat ik zie dat in één keer bij anderen en dat levert ook wat op. En zo ga je je eigen waarde weer verder vormen.
Ja.
En nu kunnen ze natuurlijk heel weinig contact hebben.
Ja.
Geldt overigens ook voor dus tienerkinderen. Nou, die van mij zijn twintigers inmiddels allebei, kan ik zeggen, sinds een paar weekjes. En begin twintigers en studenten. Maar hun leven is vrienden.
Ja.
In een opleiding zijn, of in een studie zijn, of misschien in werk zijn. Is het leven tussen de twintig en de, nou ja, pakweg eind twintig, is vrienden.
Ja.
Leuk dat je nog ouders hebt. Maar
daar gaat het niet over, ja.
En meestal in heel veel verschillende huishoudens. Dus dat is ontzettend ingewikkeld. Dus dan valt in één keer een heel sociaal leven letterlijk weg.
Ja, ja. En dat bedenk ik dan nu bij mijn oudste die bijna 17 is. Dat ik denk, ja, en dit zou wel de eerste zomer zijn om lekker met vrienden heel veel op te trekken en zo. Dus ik zei tegen hem, nou, dat wordt een heerlijke, relaxte zomer met weinig studiestress en dat soort dingen. En zei hij, ja, maar dan moeten we wel wat kunnen doen. Ik denk dat heel veel mensen nu de afgelopen tijd, want als we het dan over contact hebben, hebben we natuurlijk nog een aspect van contact, heel veel contact met zichzelf weer hebben kunnen verdiepen. Want je bent gewoon echt enorm op jezelf teruggeworpen geweest. Dat je contact met je partner, nou, ik heb wel eens grappend
geroepen.
Als je die hebt, over een tijd hebben we een hele berg echtscheidingen en een hele berg baby's erbij. Allemaal corona-echtscheidingen, coronababies. Maar dat contact met je partner of met je beste vriend of vriendin, of maar met degene die echt tot je inner circle horen, dat die verdiept zijn. En langzaam maar zeker voelen we volgens mij ook dat we die collega missen. Dat we het lekker sporten en iemand ook even gewoon op zijn schouder kunnen slaan als hij doelpunten heeft gemaakt. Dat, gewoon de natuurlijkheid van fysieke aanraking. En dat vind ik
toch... Ja, dus er komt ook wel, als jij zegt van goh, contact met je, verbinding met jezelf, een verbinding met misschien partner of huisgenoten als je die hebt. Het wordt ook duidelijker wat je belangrijk vindt.
Ja.
Net als, dus je moet het ook actiever gaan opzoeken. Normaal gesproken ga ik bijvoorbeeld 1 of 2 keer in de week naar yoga met een van mijn beste vriendinnetjes. En daardoor hebben wij natuurlijk contact met elkaar. En nu hebben we de yoga niet. En zijn we, ja, moeten we het allebei echt opzoeken. En zijn wij beide allebei per se niet heel goed in. We zijn beide heel goed in veel werken. Mm-hmm. Als ze dit hoort. En ik benieuwd of ze zich herkent. Ik denk het wel. Dus we moeten echt ook daar heel bewust tijd voor vrijmaken. Om even samen een wandeling te hebben. Of dat soort dingen.
Overigens bedenk ik, wat ben ik dan blij dat ik jouw werkvriendinnetje ben. Want dan hebben we heel veel contact.
Dat, ja, dat is leuk. Het zoveel makkelijker.
Ja. Hey, ik vind het leuk dat je zegt, van, het maakt ook duidelijker wat je belangrijk vindt. Ik heb heel lang gezegd, het is helemaal niet moeilijk om jezelf te zijn op een onbewoond eiland. Met de gedachte erachter... het is in het contact met anderen waar ook van alles speelt over schuld en schaamte. En doe ik het wel goed en moet ik niet anders zijn en aanpassen. En, dus dat is de negatieve kant. Dat in het sociale verkeer je gewoon heel vaak van die schrikmomentjes. Heb ik wel genoeg gegeven? Ben ik wel lief genoeg geweest? Was ik niet te bot? Was ik niet te snel? Al die gedachten. Dus dat valt allemaal weg als dat allemaal wegvalt. Zo simpel is het. En nu hebben we een soort van dat omwoonde eiland. En dan gaan we het missen. Omdat het dus kennelijk ook, ik zeg wel eens, in de ogen van de ander leer je jezelf kennen. Dus in het contact, in de botsingjes en in de liefde. Ga je ook veel meer voelen van wat vind ik fijn. Waar ga ik op aan? Wat werkt voor mij? Waar word ik blij van? Dus kennelijk hebben we die ogen van de ander letterlijk ook nodig om te groeien. En dat blijft dus kennelijk, want we kijken altijd zo naar de ontwikkelingsfases vanuit de norm van die eerste tijd. Maar dat houden we dus ons hele leven.
Ja, en je had het net over de neurologische niveaus. Dus naast dat tieners via de ander gaan leren voor zichzelf van hey, wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven, wat zijn mijn waarden, ook al is dat nog een heel onbewust proces natuurlijk. Zijn we daar bij wijze van spreken als volwassenen ook weer dat we meer bewust raken van oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. Want dat wat je belangrijk vindt zijn meestal je waarden. En dus dat je misschien wel merkt van goh, ik ben op het onbewoonde eiland geweest de afgelopen maanden. En wat ik eigenlijk heel erg fijn vind is misschien wel om me te verdiepen in een of ander vage hobby, nog meer kunst te gaan leren. Dat is helemaal niet vaag natuurlijk, maar... En daar heb ik normaal gesproken veel te weinig tijd voor. Maar dat vind ik wel heel erg belangrijk. Om bijvoorbeeld mijn creativiteit ook plek te geven. Of als ik naar mezelf kijk, heb ik ook wel gemerkt dat is dan ook wel weer mijn thema van... moeten en mogen dingen mogen of dingen moeten, dat er even de eerste, zeker die eerste anderhalve maand, helemaal niks hoefde. Alles was weg. Dus in één keer mocht er heel veel. En dat vond ik ook eigenlijk wel lekker. Dus er was ook heel weinig. Dus op het onbewoonde eiland leer je dingen.
Mm-hmm.
En vervolgens leer je in contact natuurlijk weer dingen.
Ja, dus we hebben het onbewoonde eiland en vasteland nodig.
Volgens mij wel.
Ja, mooie metafoor, het vasteland en het eiland. Ja. Hey, en wat ik merk, is dat ik fysiek ook wat stijf word in mijn... weet je, zelfs al heel simpel, als ik naar Netflix kijk of op televisie, wat ik bijna niet meer doe, maar goed. En iemand geeft een hand, dat ik dan van binnen al schrik. Als ik door de straat loop en mensen houden geen afstand, dat ik dan toch een beetje schrik. Dat wij gaven elkaar weer een hug als we elkaar zagen. En toch was het automatische, makkelijke, was er vanaf. En ik
zou het weer terugkomen?
Ja, zou het weer terugkomen? En waarom hebben we dat zo... Waarom is het zo fijn? Dus wat is nou de betekenis van het echte fysieke... Iemand die even een hand op je schouder legt. Of even die aanraking. Want ook op school bijvoorbeeld. Dus één juf. En die doet het altijd fantastisch. Als de kinderen niet lekker lopen, doe ze bij haar. En ik denk dat als ze luistert... We zijn nu een podcast voor allemaal mensen die meeluisteren aan het maken zijn. Als ze luistert, weet ze dat ik het over haar heb. Die staat de godganse tijd handen op schoudertjes van kindertjes te leggen. En even een handje vasthouden en even een aai hier. En... Dus wat is de kracht van het fysieke contact? Wat missen we nu?
Ja, volgens mij zijn er twee dingen. Volgens mij, een hele simpele even, is dat we ook een ritueel nodig hebben. Hmm. Om elkaar weer te ontmoeten of zo. Ja. Dus ik kom van mijn onbewoonde eiland op het vasteland. En ik ontmoet jou.
Ja.
Dan is het heel fijn dat wij samen even een ritueel hebben, waardoor we de ontmoeting weer hebben. Waardoor we weer, wij hebben wat met elkaar. En soms kan dat een hele, voor de eerste keer ontmoeting zijn, dus heb je een handdruk met iemand of zo. Ja. Vind ik dat zo grappig als we een opleiding starten als een NLP practitioner of zo. Hè? Dan geven we allemaal handjes en een blok 3. Nou, voor degene die dat leuk vinden, dan doen we een hug.
Ja.
En voor degene die het niet leuk vinden, is het nog steeds prima om een hand te geven overigens. Maar dus we hebben een ritueel als mens nodig om vanuit het onbewoonde eiland, ik ben op mezelf, weer de ontmoeting in te gaan. Hé, ik ben nu weer met jou samen, ik vind jou leuk, ik vind jou aardig en ik wil wel nu samen even wat met jou.
Ja, dus je geeft
ook... We geven geen hand aan, er zijn bijna geen kassajuffs meer, maar aan de kassa mevrouw, want daar hoeven we niks mee. We zijn alleen maar onze boodschapjes aan het doen en we zeggen misschien gedag.
Ja, dus grappig, dus je geeft ook... een soort van uiting aan de mate van intimiteit die je met iemand hebt. Van jij bent iemand die ik een hand geef. Jij bent iemand die ik een zoen geef. Jij bent iemand die ik een hug geef. Want ik voel zelf alweer dat, gek genoeg, zoenen op de wang is minder close dan de hug. Dus die zit er nog tussen bij mij. Ik weet niet of dat universeel is. Een hug is weer een niveau anders. En wat daarna komt is echt voor intimie. Maar
heb je ook nog verschillende manieren van huggen?
Ja, dus kennelijk. Ja. Dat was, ik
ben een beetje niet eens op afstand huggen of van hart tot hart huggen.
Ja, hebben we dus allerlei hele kleine sociale codetjes om de mate van intimiteit en contact aan elkaar kenbaar te maken.
Ja. Ja.
En dat geeft ook een gevoel van veiligheid, van wij zijn het eens over het soort relatie wat we hebben. Ik moet eraan denken dat mijn dochter...
Wij kunnen met elkaar op het vasteland een eindje op weg.
Ja, maar ook wat we op het vasteland doen en dat we het daar eens over zijn. Want mijn dochter bijvoorbeeld, die dan op Insta zet van dat is mijn BFF, dan denk ik... Wat heerlijk, dat heb ik dus nooit gehad, dat ik over iemand kon zeggen dat dat mijn BFF was en dat iemand dat dan ook over mij vond. Dat was nog wel eens eenzijdig, geloof ik. En hoe heerlijk het is als je het gewoon echt eens bent over de exclusiviteit van BFF zijn, maar ook dat je gewoon voelt van, wij zijn vriendjes en we zijn vriendjes op dit level en dan zijn we het over eens. Dus rituelen.
Ja, ik krijg heel erg trouwens, ik moet even... Ja. Jullie horen onze stemmen, maar wij zien elkaar terwijl we dit aan het opnemen zijn via Zoom. Dus ik zie Katelijne op een beeldschermpje met een heel lief koptelefoontje op. En ik krijg gewoon tranen in mijn ogen, want ik denk, oh, je bent mijn BFF. Oh. Ik zeg het maar even hier in het openbaar.
Oh, nou ga ik helemaal smelten, want dat heb ik dus nooit aan René durven vragen. Want zij is ook mijn BFF. Oh. Nou, hier zijn jullie bij met z'n allen. We zitten nu dus gewoon echt met snotterende oogjes.
Nou ja, dus dan heb je gewoon dit soort podcasts en corona nodig om te ontdekken dat je BFF, naast collega's en vriendinnetjes, zelfs BFF's, moeilijk woord, bent van elkaar.
En het is wel leuk dat wij dit hier nu zo exposen bijna, omdat ik er zo van overtuigd ben dat wij soms laagjes laten zien die je niet gewend bent om in het dagelijks leven aan anderen te laten zien, maar die zo fucking herkenbaar zijn. Ik weet nog wel dat René op een gegeven moment een blog schreef over dat ze met een heel select groepje onhugging bezig was. En dat ik echt dacht, ja, en ik ben toch één van die? Of ben ik er nou wel of niet in meegedeeld? Dus hoe snel je
het vaste land weer even helder moet krijgen.
Ja.
Klopt het wat ik voel en denk over jou, wat wij met elkaar hebben, heb jij dat ook over mij? En dan heb je dus dat ritueel inderdaad. Oh ja, als je elkaar ontmoet. Ja. Dan doe je een high five. Oh, we zijn een beetje stoer met elkaar. Of hey, we doen inderdaad een hug. Of wat dan ook. Welke waarde. En natuurlijk geeft iedereen ook weer eigen waarde aan het ritueel en de mate van intimiteit. Dat maakt het soms ook weer ongemakkelijk, overigens. Dat er even een kleine mismatch is. Maar dat is
ja. Maar eigenlijk.
Dus rituelen is een belangrijk onderdeel.
Ja, dus contact en rituelen zijn eigenlijk, als we dan, ik zit nu helemaal in die metafoor, zijn je tomtom op het vasteland. In relatiegebied.
Ja. Ja.
Ja. En dat missen wij als volwassenen. Maar ik kijk dan echt naar die jongeren dat ik denk, en die hebben dat nog veel meer, zijn nog veel meer zoekend in eiland en vasteland. En waar hoor ik bij en hoe hoor ik erbij? En dat je inderdaad de kracht onderschat van jongens die doen altijd zo'n iets met een box en een hand en dan een klap op hun borst. Wat ik niet moet doen, want nu sla ik op een microfoon, dus dat doet pijn aan horen. Whatever. En dat betekent iets. Dat betekent gewoon iets. Zoals, dus het geeft houvast de rituelen van het contact. Dankjewel. Het was al heel leerzaam voor me.
Ja. Ja, en de andere dan en volgens mij is het tweede deel waarom het zo fijn is om ook een fysiek contact te hebben. Dat gaat over het empathie stukje. Dus wat jij even beschrijft, hè? Een collega die is ergens mee bezig en die komt ergens niet uit. En jij komt even helpen dat je even een hand op de schouder kan doen. Dat is een stukje van, hey, je staat er niet alleen voor. Ik ben er ook. Ik sta naast je.
Ja.
En raak ik zelf trouwens ook ontroerd als ik dit zo zeg. Weet je, dat hebben we allemaal nodig. Iemand of meerdere mensen naast ons. Dus
ja,
het is een soort van makkelijk op dat onbewoonde eiland. Maar we hebben het vasteland nodig om te voelen, dan kom ik toch weer bij Brené Brown terug, dat we er niet alleen voor staan. Ja. Dat er mensen zijn die naast ons staan. En dat kunnen we letterlijk voelen door dat fysieke contact.
Ja.
Door die hand op je schouder. Door een aai. Door een. Of juist een klap op je schouder. Van hey, we zijn er. We zijn maten, hè? Hey.
Ja, of een high five.
En dan
wat
kan
dan
je
ook.
Het leven
ja.
en de dingen weer makkelijker aan.
Ja. Ja, en dat dan nog weer even weer het laddertje af. Want dat heeft natuurlijk ook weer te maken met allerlei stofjes die je in je lijf aanmaakt. Oxytocine, het knuffelhormoon, serotonine, dopamine zijn allemaal feel happy stofjes. Dus die moet je nu ergens anders vandaan halen. En voor je het weet probeer je die te halen uit Netflix, Facebook en excessief hardlopen. Maar die hebben we dus echt heel erg nodig. Dus ja.
Interessant. Zo in het begin van die coronatijd dat we allemaal een soort flabbergasted in de hoek waren geblazen wat er allemaal gebeurde. En dat de eerste Zoom-meetings, en ik zag dat als een algemene ontwikkeling, heel veel mensen hadden dat. De eerste Zoom-meeting. Wel een vriend die je anders niet kon zien. Dat die zo opkwamen. En dat iedereen dan zo met blije gezichtjes op die vierkantjes waren van, wat ben ik blij je te zien. En ik vraag me af of Katelijne me nog hoort, want die zit op knoppen te drukken. Maar hoor je me nog?
Ja, ik hoor je. Het haperde wat, maar volgens mij wandelen dat niet. En zo, ja, dan is dit gewoon Zoom-gedoe. Ja, ja. Hoe in niet
dus van die blije gezichtjes.
Ja.
Ja, juist omdat we zo eigenlijk onveilig waren. Ja. Alle grond was even onder onze voeten weggehaald. En al onze zekerheden over wat dan ook in het hier en nu en de toekomst waren volledig omvergeworpen. We hadden een levensgevaarlijk iets wat ook nog onze gezondheid kon raken. We hadden even allemaal geen banen. We wisten niet hoe het daarmee ging. Bladibladibla. Dus we hadden juist mensen nodig. Van hé, we doen het samen. Maar vervolgens hadden we geen mensen.
Ja.
Want we mochten niet naar ze toe.
Ja.
En hoe ongelooflijk intens gelukkig we waren met vierkante schermpjes.
Ja.
En levende mensjes erop.
Ja. En hoe we dus nu eigenlijk... Dat is wel grappig, hè? Ik geloof dat vasten bijvoorbeeld uiteindelijk makkelijker is dan elke dag heel weinig eten. Dus we hebben sociaal moeten vasten en daar konden we tegen. En nu mogen we weer naar een sportclubje, maar we mogen niet blijven hangen. En we mogen niet even nog gezellig een borreltje drinken en we mogen elkaar niet aanraken. En kinderen mogen weer naar school, maar het is niet, je hebt geen pauze. Dus je zit niet met je klasgenoten lekker nog even te ouwehoeren. En je moet over bepaalde strepen lopen. En, hè? Dus het is net alsof we nu weer mogen eten, maar 300 calorieën per dag of zo. En dat is waarom we het nu gehad hebben.
Ja, en ik moet dan ook nog even het eiland en het vasteland erbij halen. Want we waren gedwongen op het eiland te zitten. Oké, dat konden we aan. En dan konden we via de digitale snelweg de mensen van de andere eilanden zien. En toen mochten we met z'n allen weer naar het vasteland. Maar we moeten het nog wel doen alsof we op een eiland zitten. Ik moet in één keer denken aan dat beeld van die rondjes op zo'n grasveld. En dat je weet dat je in dat rondje mag zitten.
Ja.
In een park zijn er van die rondjes gemaakt.
Ja.
Ja.
Of dat
nieuwe rituelen ook volgens mij nodig. Weet je wel?
Ja.
Dat zolang die aanraking dus niet kan en mag. Nou, waar we ook nog eens een keer over stoffen en al dat soort dingen nog veel verder kunnen praten, volgens mij. Maar heb je echt nieuwe rituelen nodig? We zitten ook bijvoorbeeld te denken als we straks eind augustus weer lekker training met elkaar gaan hebben en de groepen met elkaar zijn. Dan heb je iets nodig, een gebaar, waarvan je weet, hey, ik ben er voor jou.
Ja, dus dat is het.
Ik hoor jou en ik ben er voor jou.
Ja, dus al die vormen van ontmoeting hebben ook echt te maken met ik zie je, ik hoor je, ik ben er voor jou, ik begrijp je, ik vind je leuk.
Ja.
Ik ben zo benieuwd welke luisteraars
nu... verbinding, die essence is, mag ik hem nog even zeggen?
Ja.
Omdat verbinding de essence is of the human experience. Het is gewoon onze essentie, verbinding.
Ja. Lieve luisteraars, ga je BFF bellen en vertellen dat ze je BFF is. Ik weet nu uit ervaring hoe heerlijk dat is.
En voor de mannen, doe het op de mannenmanier. Zeg even dat je maat is of zo.
Ja, ik ga maar geen uitspraak doen over de mannenmanier, want dat moeten die mannen lekker zelf weten.
Geen idee.
Ik ga nog steeds ook voor een podcast samen met Richard, want ik ga de mannen aan boord hengelen. Lieve René, dankjewel voor deze mooie podcast.
Jij ook.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Bye.